Goedemiddag, gemeente. Van harte welkom hier vanuit de Grote Kerk in Gorinchem. U hier allemaal in het huis van God en ook u allen die nu verbonden bent via het internet of kerkradio of later deze dienst nog zal beluisteren. Vanmiddag gaat in onze wijkgemeente voor dominee van den Berg uit Asperen en Nico Blom begeleidt ons op het orgel. Beiden ook van harte welkom in deze dienst. Broeders en zusters, er zijn vanmiddag 3 collectes. De eerste collecte is voor de Inwendige Zendingsbond, de IZB, de landelijke organisatie die evangelisatiewerk in Nederland behartigt en ook gemeenten daarin toerust. En de tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte is voor de wijkas. En de zendingsbussen zijn deze weken bestemd voor het werk van Familie Den Toom in Frauenfeld in Zwitserland. Gemeente, opnieuw gaan de woorden van God vanmiddag open, levend en krachtig. En we gaan zingen met elkaar allereerst op Psalm 36, het tweede vers, nieuw berijmd. Psalm 36, vers 2. En de kerkenraad wenst u en allen die nu of later met ons verbonden bent, een gezegende dienst toe.
heeft. En die zijn trouw zal bewaren van generatie op generatie en nooit zal loslaten het werk van zijn handen. Geliefde gemeente en alle luisteraars die met ons meeluisteren, genade en vrede is er voor u allen van God onze Vader. Van Jezus Christus, onze Here en onze Verlosser. En door zijn Heilige Geest. Amen. En dan zullen we nu het derde vers zingen van Psalm 36, zo'n hele mooie psalm. Ik zie dat het coronakoor nog steeds actief is. De vorige keer toen ik was, toen zong alleen het koor en dat vond ik zo mooi dat ik aan diverse mensen heb laten zien. Maar nu zingt inmiddels ook heel de gemeente mee. Psalm 36 en daarvan het derde vers. Bij u, Heer, is de levensbron. Gij doet ons klaarder dan de zon. Het licht der wereld schouwen. Schenk toch uw heil dat leven doet. En wees voor wie u kennen goed. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 36. Beleidenis van ons geloof aan het einde van de dienst doen en nu samen met elkaar gaan bidden om de opening van het woord en zijn aanwezigheid en leiding met zijn Heilige Geest. Laten wij bidden. Heere, almachtige God, schepper van hemel en aarde, wij zijn hier weer bijeengekomen in de kerk in Gorinchem en richten onze woorden tot u die in de hemel zit, als kleine, nietige mensjes. Maar in het besef dat u ieder mens die zijn woorden tot u richt, hoort. En nu ook vanmiddag. U hoort ons, u ziet ons, u kent ons en u wilt het verkondigde woord zegenen aan ons hart. Wij zijn zo ontzettend dankbaar dat wij mogen weten dat u leeft. Zoals een lied zegt, er is een God die leeft. Wij zijn niet aan ons eigen lot overgelaten hier op de aarde. U regeert. U regeert de wereld. U regeert de volken. U regeert de geschiedenis. En het einde staat vast. Dat geeft ons vertrouwen in de toekomst. En dat geeft ons ook vertrouwen als we aan het begin van een nieuw seizoen staan als kerk in een hele verwarde wereld, een hele onzekere wereld met grote vraagstukken. Maar het woord van u staat vast. Het zal geen duimbreed wijken. En wij mogen uw woord uitdragen in deze wereld als bron van hoop, maar ook als bron van heil. Heere God, zoals wij dat ook zongen samen. Bij u, Heer, is de levensbron. Daarom zijn wij ook bij elkaar gekomen in de kerk. En daarom zingen wij u, ook tot u. In het besef dat u de levensbron bent van het echte, ware leven. Dat wij schepselen van u zijn. Heer, wilt u onze levens vervullen met uw Heilige Geest en met uw liefde en met uw genade om in vertrouwen te leren leven. Misschien vinden we dat wel moeilijk. Wilt u dan het geloof laten doorbreken in ons leven en als een kind zullen vertrouwen op u. U die al eeuwen en eeuwen op weg bent met uw volk Israël en met uw kerk wereldwijd. En dat gaat door tot de laatste dag. En u verzamelt een schade die niemand tellen kan, die straks de nieuwe aarde mag bewonen. Heer, wij willen u de lof brengen als gemeente hier in Gorinchem. U komt alle dank, eer en aanbidding toe. Heilige God, lieve Vader, Heer Jezus Christus, u die uw leven voor ons wilde geven, leer ons op u te vertrouwen en op uw offer te bouwen. En de Heilige Geest, leid ons, ook deze dienst. Dat willen wij u vragen. Alleen uit genade. Amen. En dan willen wij nu het woord van God openen deze middag bij de tweede brief die Petrus, een van de discipelen van de Heer Jezus, geschreven heeft toen de Heer Jezus er niet meer was. Een van de katholieke brieven, zo worden ze wel genoemd, niet geschreven aan een specifieke gemeente met specifieke problemen of wat dan ook. Nee, een katholieke brief, oftewel gericht aan de hele kerk van die dagen en ja, ook aan ons vandaag. 2 Petrus 3 lezen we in zijn geheel en dan gaan wij daarna zingen Psalm 1, het tweede en het derde vers, zoals afgedrukt op de weekbrief, de laatste bladzijde bovenaan. Hij is een groene boom die staat geplant waar waterbeken vloeien door het land. En wat er verder volgt in het tweede en derde vers van Psalm 1. Maar het gaat om de goede weg te gaan in het leven. De weg van Gods geboden, de weg van het geloof. 2 Petrus 3, waar wij als volgt het woord van God lezen. Deze tweede brief, geliefde, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op. Opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker dat door middel van ons apostelen verkondigd is. Hij brengt het getuigenis van de schrift in herinnering. En dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerte zullen wandelen en zeggen: waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag van de vaderen, dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Maar willens en wetens is het hun onbekend dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was vergaan, overspoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. En dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht? U, die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt. De dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar, en dan komt er een woord van hoop, maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. En beschouw het geduld van onze Here als zaligheid. Dus niet als traagheid, maar als zaligheid. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die wel moeilijk te begrijpen zijn. En die onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf. Net als de andere schriften. Maar u dan, geliefde, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, ook wij als gemeente in onze tijd, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept, of onze kinderen, en afvalt van uw eigen vastheid. Maar groei in de genade en kennis van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Aan hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Tot zover het woord van God voor deze middag. Gemeente, we staan weer aan het begin van een nieuw seizoen. Een nieuw winterseizoen, zoals we dat noemen, met allerlei kerkelijke activiteiten. Hopelijk dat het ook bij jullie weer een beetje normaal kan worden, opgestart kan worden. Ook weer een jaar van genadetijd, zoals we dat noemen. Om tot hem te komen als je nog niet tot hem gekomen bent. En een jaar dichter bij het einde van de geschiedenis. Om hem meer en meer te verwachten. En daarom als uitgangspunt vanavond twee teksten. Vers 10. Ik bedoel 9. De Heere vertraagt de belofte niet. Maar hij heeft geduld met ons. Ook met ons als lokale gemeente. En wil niet dat enigen verloren gaan. Maar dat allen tot bekering komen. Daarom hebben we nog een jaar. In ieder geval. Hij wil niet dat enigen verloren gaan. En dan, wat betreft hem meer en meer verwachten. En op hem vertrouwen. Het laatste vers. Mooi om het winterwerk in dat teken te zetten. Groei in de genade en de kennis van onze Heer Jezus en zaligmaker Jezus Christus. Aan hem zij de heerlijkheid zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. En dan gaan we na de verkondiging van het woord van God van deze middagdienst zingen gezang 103. Vers 1, 2 en 3. Behoed uw kerk, zet uit, o God, haar palen. Zij ken eerlang geen grenzen meer. Dat elk in naam van onze Heer de knieën voor u buig. En alle talen uw lof herhalen. Gezang 103, vers 1, 2 en 3 uit de hervormde bundel. Gemeente, jongens en meisjes, luisteraars thuis. Petrus, een van de discipelen van de Heere Jezus, die schrijft aan het begin van deze tweede brief aan de kerk in zijn dagen, toen er overigens christenvervolging was gekomen. Wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van de mens, maar heilige mensen van God door de geest gedreven hebben ze gesproken. Dat geldt natuurlijk ook voor ons. Wij hebben ook in deze dynamische tijd het woord van God, het profetische woord dat vast en zeker is als fundament. Voor ons leven, voor ons gemeenteleven, voor ons persoonlijk. En Petrus, die bedoelt dat de Bijbel als een kompas is voor de kerk door de eeuwen heen. Vast en zeker. En met het profetische woord bedoelt hij het getuigenis van de schriften. Je moet dat woord wat breder opvatten dan alleen de profeten. Want in feite is het hele woord van God profetisch. Het spreekt ons aan. Het is Gods spraak. Daarom noemen wij de Bijbel ook in de kerk vaak het woord van God. Want het is niet door de wil van de mensen voortgebracht, maar de geest van God heeft mensen geïnspireerd om het te schrijven. Daarom het woord van God. Het hele woord is in die zin profetisch. Het is de stem en het onderwijs van God zelf. Het is een schat aan teksten, boeken, brieven voor alle tijden en alle situaties waarin de kerk zal komen. We hebben er genoeg aan. Het is een tekst met gezag, omdat het door de geest van God zelf is voortgebracht. En daarom behoudt het ook zijn waarde tot de laatste dag. Het is geen boek van vroeger, maar nog steeds zo actueel als je maar kunt bedenken. Vaak hoor je dat mensen zeggen, hoe is het mogelijk, hè, dat zo actueel is vandaag de dag. Er is geen tekst uit het verleden dat vaak zo actueel blijkt te zijn als de Bijbel, omdat het woord van God is. We lezen daar het getuigenis van Gods leiding in de geschiedenis en Gods aanspraak van mensen. We lezen de verhalen van Abraham, hoe God hem riep uit Ur der Chaldeeën, over de belofte die hij deed aan Abraham. De uittocht, de waarschuwingen van de profeten aan het volk Israël, de belofte van terugkeer uit de ballingschap. Al die dingen meer, ook de belofte van de Messias, dat hij een licht voor de volken zou worden. De verhaal over de Heer Jezus in de Evangelie, zijn lijden, sterven, opstanding tot een getuigenis, een profetisch woord. Dit zijn de dingen die gebeurd zijn. En dit zijn de dingen die beloofd zijn. En dit zijn de dingen die zullen gebeuren. Lees over het werk van de Geest in Handelingen. Gebeurt nog steeds. Wonderen. Mensen die tot geloof komen. Gemeentes die gesticht worden. Vandaag de dag. Brieven over situaties, moeilijke situaties waarin de kerk kan geraken. Vervolging, verdrukking, moeite, ontsporing, dwaling. Het is allemaal actueel aan ons gegeven. En tot slot dan dat bijzondere, intrigerende boek Openbaringen. Als een beschrijving in beelden over de toekomst en het einde van de geschiedenis. Nou, en dat is allemaal bij elkaar, al die schriften, het kompas dat de schepper van hemel en aarde aan ons mensen gegeven heeft. Daar moeten we het mee doen. En daar mogen we het mee doen. Elke zondag onderwijzen we elkaar en spreken we elkaar aan met het woord van God als een kompas. Wij zijn natuurlijk, ik denk de meeste van u, behoorlijk vertrouwd met veel gedeelten uit de Bijbel. De een misschien meer dan de ander. Misschien zijn er wel mensen later tot geloof gekomen die wat minder bijbelkennis hebben. Maar we weten er inmiddels veel van. En dat is voor ons iets heel vanzelfsprekends. Het is een kader van je denken, een kader van de beleving van de wereld om je heen. Ook een ethisch kader over goed en kwaad. Ik probeer er eens in te denken, als je dat kompas nou niet hebt, dat je er nooit in gelezen zou hebben, niets van weet. Dat geldt voor heel veel mensen vandaag de dag. Hoe anders voelt dan het leven, denk ik. Je hebt geen geboden als ethisch kompas. Ingewikkelde ethische discussies, het bestaat niet. Je moet zelf normen en waarden uitvinden en bepalen. Evangelie van bevrijding van zonde en schuld en oordeel, het bestaat niet. Je kent het niet, je weet er niets van. Geen profetisch woord ook over de toekomst van de wereld. Geen houvast waar het heen gaat. We zijn overgeleverd aan onszelf. En de krachten hier op aarde en de krachten van leiders. Zo'n andere beleving, denk ik, van het leven. Waardoor sommigen misschien ook het spoor bijster raken. Het niet meer zien zitten. Als alles zo zinloos lijkt. En je hebt geen houvast in God of in een kompas. Dat Hij ons heeft gegeven. Wat mis je dan? Ontzettend veel. Hoeveel jongens, ik moet naar de kerk, je moet uit de Bijbel lezen, maar probeer het nou eens om te draaien. Ik mag naar de kerk. Ik heb een Bijbel gekregen. Als je dat aan Iraanse studenten zou vragen, die tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus, hoe dan het woord van God hun leven totaal veranderd, verrijkt heeft, bevrijd heeft. En wij zijn er gewoon mee opgegroeid. Laten we dat als rijkdom achten. Als grote rijkdom. Dat het woord van God, dat wij dat mogen kennen. Dat we onze kinderen aan tafel thuis op het komend jaar op de zondagschool, op de catechisatie onderwijzen vanuit de schriften. Dat is een schat die met ons meegaat. Het leven door. Vooral dat idee dat het ergens naartoe gaat met de geschiedenis van de wereld. Dat geeft toch een heel ander levensgevoel. Zeker in deze tijd met al die onzekerheden. Over alles wat er in de wereld gebeurt. Ik ga het allemaal maar niet noemen vanavond. Dat zal regelmatig genoemd zijn. We praten er met elkaar over wat er allemaal in de maatschappij en in de wereld gebeurt. Politiek, klimaat, staatscontrole, noem het maar op. Welke tijd gaan we tegemoet? Nou, de Bijbel geeft ons een perspectief op de toekomst. God houdt koers. En dat is echte houvast. Geen schijnhouvast. Geen surrogaat van, nou, kerkmensen houden daar aan vast. Dat is echt houvast. Vaste zekerheid en hoop voor de toekomst. Alles wat daarin staat, wordt vervuld. Hou vast in het volle leven, als je jong bent, maar ook als je naar het einde van je leven komt en sterven komt in zicht. Als God er dan niet is en geen Bijbel. Ja, wat een oneindig verschil met iemand die heeft leren leven uit wij verwachten na zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid op wonen zal. En waar ik een onderdaan mag worden samen met alle heiligen van alle tijden en alle plaatsen. Dan kan je in vrede en in vertrouwen ontslapen. De Bijbel, die leert ons ook om dingen te duiden, zeggen we dan. Dingen die gebeuren, daar valt vanuit de Bijbel een bepaald licht op wat mensen die dat kompas niet kennen, niet hebben. Zomaar een paar voorbeelden. Bijvoorbeeld de terugkeer van het Joodse volk na de Tweede Wereldoorlog naar het beloofde land. Wij hebben een Bijbel vol met beloften. In het laatste der dagen zal ik mijn volk halen uit alle landen en ze planten in hun land. En niemand zal ze er meer uitdrukken. Wat een uniek woord. Wij hebben dat. Maar mensen zonder God zien dat louter als toeval, als historisch proces. Een andere duiding van de dingen. In het laatste dagen zult u horen van besmettelijke ziekten. Dat staat letterlijk in de Bijbel. Wij ervaren het. In de wereld. Staat ook in de Bijbel. Of wat dacht je van de genderideologie? Het gaat even niet over de genderproblematiek. Dat mensen kunnen worstelen. Maar de ideologie waarin eigenlijk het onderscheid tussen man en vrouw gerelativeerd wordt. Het is eigenlijk ja. Het is niet voorgegeven. Maar wij hebben een Bijbel waarin staat God schiep de mens mannelijk en vrouwelijk. En die genderideologie, dat is eigenlijk een aanval op de scheppingsorde. Dat wordt natuurlijk niet zo gezien, maar wij beleven dat wel zo. Dat zit erachter. Of christenvervolging en antisemitisme. Is dat, als je de Bijbel goed leest, uiteindelijk geen strijd tussen God en de Satan en de draak? Degene die zijn geboden bewaren en die het getuigenis van Jezus hebben, die zullen verdrukt en vervolgd worden. Vervulling. We zien het gebeuren. Het woord bewijst waar te zijn. En zo hebben wij, hoe zei ik dat, een boek om de tijd te duiden. Dat is ook de rijkdom van de Bijbel. Het geeft duiding aan de dingen. Nou, dan gaan we het maar niet uitvoerig hebben over wat in Openbaring allemaal geschreven wordt met betrekking tot onze tijd. Maar langzaam maar zeker herkennen wij, denk ik, toch wel trekken die daar beschreven staan, om het maar eens voorzichtig te zeggen. Zo zal het vroeg of laat toch echt gaan. En wat zegt Petrus dan in zijn brief? Jullie moeten weten dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerte wandelen, die dus leven hoe ze zelf willen en uitmaken wat goed en kwaad is. En die zullen zeggen, waar is de belofte van zijn toekomst? Ja, het is wel beloofd. Maar dat neem je toch niet meer serieus? Zo onder zijn tijd toch ook zo. Dat wordt toch als totale dwaasheid beschouwd. Zeg dat eens gewoon tegen je seculiere buurman, dat je verwacht dat op een dag, op de wolken, de Zoon van God terug zal komen met grote kracht en heerlijkheid. En als je dan ook nog erbij zegt dat je denkt dat het op de Olijfberg zal zijn, dan zeg toch, voel aan je verstand. Dat meen je toch niet op basis van zo'n tekst van zo oud? Spotters. Jullie zijn gek geworden. Jullie zijn gebrainwashed. Nou, dat is onze onze tijd, onze seculiere tijd, dan nemen ze niet meer serieus. Toch is dat waar wij uit gemeente uit leven, of niet gemeente, dat die dag dichterbij komt, met de dag dichterbij komt. De belofte van zijn toekomst, dat is toch beloofd? De belofte van zijn komst. Denkt u er ook wel eens aan? Die belofte staat nog uit. De belofte. Wat de engel ook zei tegen die discipelen toen de Heer Jezus naar de hemel opvoer. Wat zitten jullie omhoog te kijken? Zoals de Zoon des Mensen zal zijn opgevaren, zo zal hij eenmaal wederkomen. Belofte. Op een dag gaat het echt in vervulling. Ik denk dat elke christelijke gemeente daar, zeker in onze tijd, mee moet leven. Uit moet gaan leven, meer en meer. De dag komt nader. Naarmate de chaos groter wordt. Heere Jezus, kom haastig. Dat je dat leert bidden. Dat je niet bang bent, maar dat je dat leert bidden. Heere Jezus, kom haastig. Zelfs in de kerk zijn velen aan die belofte gaan twijfelen. Moeten wij dat eigenlijk nog wel geloven? We zijn al 2000 jaar verder. En nog is Jezus niet terug. Moeten we daar echt op rekenen? Of moeten we dat misschien figuurlijk zien? Zo, dat is de kerkelijke variant. We moeten dat anders lezen. Nou, zegt Petrus, dat zou ik maar wel doen. Die belofte letterlijk nemen. Hij zegt, laat het jullie niet ontgaan. Jullie denken al, het is 2000 jaar later, maar dat is voor God niks op de eeuwigheid. Maar daar zit iets achter. Dat hij het de eeuwen laat voortschrijden. Voordat het gaat gebeuren. Ook al heeft de kerk natuurlijk vroeger gedacht en de discipelen dat het heel snel zou gebeuren. Maar God had een ander plan. En waarom is dat? Daar geeft Petrus een verklaring voor. Nou, dat luidt als volgt. Hij vertraagt de belofte niet, maar hij heeft geduld. Het hoort bij de eigenschappen van God. Hij is geduldig met ons. En hij wil niet dat enige verloren gaan. Ook niet in de hervormde gemeente van Gorinchem. Niet één wil hij verloren laten gaan. Maar dat allen tot bekering komen. Daarom duurt het al zo lang. God wilde zijn liefde aan heel veel mensen, volken, culturen, stammen bekendmaken. Dat hij de levende God is en dat hij zijn zoon in de wereld zond. Om tot een losprijs voor velen. Dat is eigenlijk een van de mooiste teksten uit de Bijbel gemeten. Hij heeft geduld met ons. En wil niet dat enigen verloren gaan. Maar dat alle tot de bekering komen. Misschien het komend jaar, het winterseizoen. Als je nog niet je knieën hebt gebogen voor de Heer Jezus. Hij heeft geduld met jou. Hij houdt ook van jou. Hij wil jou ook aan de avondmaalstafel. En tot een discipel maken die zijn komst verwacht. Hij is vol van liefde. Betrokken op u en op jou. Niet alleen op zijn vrienden. Dat is het bijzondere van God. Hij heeft geduld ook met mensen die niets van hem willen weten. En hij geeft ze tijd. Kerkmensen die afgehaakt zijn. Hij heeft geduld. Ja. Waarom moet het zo lang duren? Dat hoor je wel eens. Met al dat lijden op de aarde. Ik kan het niet rijmen. Als God nou vanuit de hemel kijkt naar de aarde, waarom grijpt hij dan niet in en komt hij terug? Nou, met het getuigenis van Petrus valt daar een bepaald licht op waarom dat nou zo lang duurt. Ik zie dat wel. Staat in Psalm 10. Ik zie de moeite en het verdriet, opdat men het in mijn hand geeft. Maar ik wil niet het enige verloren gaan. Dat zit erachter.
En dan zegt hij in vers 15, beschouw het geduld van onze Here daarom als zaligheid. Niet als traagheid, maar als zaligheid. Dat hij u en jou en andere volken tijd geeft. Hij rekt de tijd. En daarom denk ik dat ik die 2000 jaar wel een klein beetje ben gaan begrijpen. Al vond ik dat vroeger ook een heel groot vraagstuk. Waarom moet het zo lang duren? Nou, hierom. En de Heer Jezus heeft het eigenlijk zelf al gezegd. Dit evangelie zal in de hele wereld verkondigd worden. Stel je voor, dat werd gezegd daar in dat hele kleine landje aan de Middellandse Zee, toen de hele wereldbevolking de afgoden nog diende, niets wist van de God van Israël, die Abraham geroepen had. Niets wist van Jezus Christus. Toen werd gezegd, dit evangelie zal in heel de wereld verkondigd worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Dat was Gods programma. En dat bereiken van de volken, dat heeft eeuwen in beslag genomen. Maar dat is al ver gevorderd. Ik las een tijdje geleden of ik hoorde dat Japan een van de volken is die nog het minst bereikt is met het evangelie. Ja, dat weet je dan niet, denk je. Ja, Japan, bijna niemand kent daar Jezus Christus. En daarom dat hele kleine groepje Japanse christenen wat er wel is, die riep christenen over het rond van de hele aarde op om tijdens de Olympische Spelen te bidden voor een doorbraak van het evangelie onder hun volk. Heel veel zelfmoorden zijn in Japan, waar je afgerekend wordt op prestaties. Eigenlijk een hele harde maatschappij. Als je niet presteert, ben je niemand. De evangelie staat daar haaks op. En dat is goed nieuws, ook voor Japan. Een bevrijdende boodschap. Mijn vrouw die is vanmiddag naar een indrukwekkende bijeenkomst gegaan van Ronnie Heiboer. Ik weet niet of jullie daar wel eens van gehoord hebben. Project Living Waters. Ik lees het even voor. Waar hij over vertelt, over zijn werk. Gesproken over tot een licht voor alle volken. Jaren geleden verlieten Ronnie en Kay Heiboer hun geboorteland Australië. Ze ervaarden in 1995 een roepstem om in Borneo te gaan werken. Borneo, onderdeel van Indonesië. Zonder geld en spullen en met vele mensen die hun dat afraden, want Borneo was nog gevaarlijk. Het was nog niet eens zo lang geleden dat daar zelfs nog koppensnellers waren. Zo primitief, midden in het oerwoud. Maar zij vertrouwden blindelings op God en zijn plan om daar te vertellen over het evangelie. En zo begonnen ze daar op het eiland Borneo, waar Ronnie toen assisteerde bij kerkplanting, waar mensen nog nooit gehoord hebben van Jezus Christus en de God van Israël. In 2 jaar later, in 1997, verhuisden ze naar een ander deel van Borneo, waar ze vandaag de dag nog steeds wonen en de Heer dienen. Staat er op hun website, waar ze vandaag over vertellen en de hele maand in Nederland. Om te laten zien dat wij een levende God hebben. Tot een getuigenis ook. En in 2002 verhuizen ze naar een stad, daar ergens op het eiland, waar ze een heel groot stuk land kochten. Diep in de jungle, waar het visioen dat ze in Australië hadden gekregen in praktijk kwam. Daar hebben ze een tehuis gebouwd voor de vele, vele, vele verwaarloosde kinderen en weeskinderen. Die veelal aan hun lot worden overgelaten. En dan staat er, door gehoorzaam en volledig te vertrouwen op de Heer, heeft hij hen op wonderlijke manieren gebruikt En hielp hij hen over alle obstakels heen die op hun weg kwamen. En nu verblijven daar 700 weeskinderen. En u snapt het wel. Die kinderen worden niet alleen geholpen, diaconaal. Met eten, drinken, kleding, onderdak, wat ze niet hebben. Maar ze worden ook geestelijk gevoed. Er wordt hen, zoals bij ons in de kerk op de zondagschool, verteld over de Heer Jezus. En die kindertjes in Borneo ontvangen de geest van God en komen tot geloof. En ze worden toegerust om als jonge kinderen vele dorpjes in de jungle te bereiken. En om te vertellen over Jezus Christus. En dat werk wordt gezegend. Het is toch een levende God als je dat hoort. Die kinderen brengen daar het goede nieuws. Dat is in China ook zo geweest. Kinderen komen tot geloof en gaan de binnenlanden in om over Jezus te vertellen. En God zegent het, net zoals in Handelingen. De Heilige Geest gebruikt het. En zo zie je dat het getuigenis voor alle volken op allerlei plekken ook in vervulling gaat. Totdat alle volken het evangelie kennen. Tot de getuigenis voor alle volken. En dan, zegt de Heer Jezus, zal het einde komen. Nou, wij weten niet precies wanneer dat is. Hoef ik helemaal niet te weten. Dat is ook helemaal niet belangrijk. Kan over 10, 20, 30, 50 jaar zijn. Maar ik denk niet dat het nog een eeuw zal duren, persoonlijk. Het gaat zo hard. En ook via alle moderne middelen, radio, internet, kan het evangelie in allerlei talen verspreid worden. Het gaat als een lopend vuurtje. Ook in islamitische landen, zoals Iran. Ook in Afghanistan, hoorde ik. Ook een kerk gekomen. En hoe zal dat dan uitzien, gemeente? Jongens en meisjes, op die dag dat Jezus terugkomt. Dat het opeens zover is. Hoe zou de wereld er dan uitzien? Nou, wat zegt Petrus daarover? Het zal net zijn als in de dagen van Noach. Noach die was een boot aan het bouwen. Op het droge land. Gewoon midden op het droge land. En zei ze, Noach, wat ben jij aan het doen? Ik ben een boot aan het timmeren. Een boot op het vaste land. Waarom? Nou, God komt met zijn oordeel. Op een dag zal het oordeel komen. En met deze boot zullen wij ontkomen. Voelen ze aan je voorhoofd, zei ze tegen Noach. En ze gingen door. Zoals er staat, met eten, drinken, trouwen en een huwelijk geven. Laat die mannen kletsen. Tot op de dag, staat er dan in de schrift, waarop Noach de ark binnenging. En zij niet merkten dat het oordeel nabij was. En de zondvloed kwam. En hen allen wegnam. Zo zal de toekomst van de Zoon des Mensen zijn. Zijn ook even indrukwekkende woorden. Zo zal het straks ook zijn. Gewoon, de mensen eten, drinken, trouwen, doen alsof er geen vuiltje aan de lucht is. En dan plotseling zal het hen overvallen. Dat zijn de woorden van Jezus zelf. En dan zullen ze zeggen, bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons, wie kan bestaan voor hem? Maar wij worden genodigd. Hij heeft geduld. Hij heeft nog steeds geduld. En daarom zegt Petrus, wees ook u daarom bereid. Want op het uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des Mensen komen. En is het niet de bedoeling dat je daar bang voor bent. De bedoeling is dat je daar naar uit leert zien. Mag wel gewoon genieten van je gezin, van de kerk, alledaagse leven. Maar dat je er ook naar uitziet. En je zegt, en als het komt, ben ik er klaar voor. Ik heb hem verwacht. Ik heb ernaar uitgezien. Ik verlang naar gerechtigheid op de aarde. Ik kan die ongerechtigheid eigenlijk niet meer verdragen. Hoe weet Petrus dat eigenlijk? Hoe kan hij dat allemaal zo vertellen? Hoe het zal gaan en zo? Nou, bedacht ik me. Petrus heeft natuurlijk onderwijs van de Heer Jezus zelf gehad. En ik denk vooral aan het onderwijs na zijn opstanding. Dan staat er dat de Heer Jezus 40 volle dagen met zijn discipelen gehandeld heeft over het Koninkrijk van God. Zou dat niet gegaan zijn over de komst van het Koninkrijk van God? 40 dagen lang. En Petrus heeft dat onthouden. Dat zegt hij ook aan het begin. Opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn en het gebod van de Heere en zaligmaker door middel van ons apostelen verkondigd is. Dus ook de woorden van de Heere Jezus geeft hij door. Als de grote profeet. Maar het eindigt, als dat zover is, niet in een totale catastrofe. Wat mensen in deze wereld zeggen. Ja, het klimaat, dat loopt op een gegeven moment natuurlijk helemaal uit de hand. Is er nog een leven mogelijk voor de mens? Maar de Bijbel geeft ons een geweldig perspectief. Ja, het wordt benauwder. Dat zien we ook in Openbaring. Het wordt benauwder voor de mensheid. Er zullen natuurrampen komen. Maar dat zijn waarschuwingen. Want door die bare zweeën heen wordt de belofte straks vervuld. Wij verwachten naar zijn belofte. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Waar gerechtigheid op woont, geen oorlog. Niet wat de Taliban doet in Afghanistan, niet wat IS deed. Verschrikkelijk, dat hoort bij het koninkrijk van de duisternis. Van de Satan die ook op aarde actief is. Maar hij schept een wereld waar gerechtigheid op zal wonen. Het wordt weer een paradijs. Er komt vrede onder de volkeren. En God zal in hun midden wonen. Wat een perspectief. Er is hoop voor de toekomst, gemeente. Leef uit verwachting. Laat je geen angst inboezemen door al dat negatieve nieuws. Leer leven met verwachting als christen. En wat staat er dan als het slot? Ook het slot van de preek, omdat u dit van tevoren weet. Het is ons verteld, het is u ook vanavond verteld. Wees dan op uw hoede, ook jullie jongens en meisjes, dat je niet door normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Dan heb je het kompas gekregen thuis, in de kerk. En dan val je af van je vastheid. Dan laat je je meenemen door alles wat je hoort om je heen. En zegt Petrus, hou aan het kompas, want wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. Hou daar aan vast. En groei. Neem toe. In de genade en kennis van onze Heer Jezus Christus. Ook het komende seizoen. Groei in het geloof en in het vertrouwen. En in de kennis van Jezus Christus. Die wij verwachten. Amen. samen ons christelijk geloof belijden. En in antwoord daarop zingen wij samen een loflied voor onze God. Halleluja, lof zij de Heer, aanbid de Vader, geeft hem eer, de schepper van alle dingen. En wat er ook verder volgt in het tweede en vierde vers van gezang 89. Als een lofzang op Vader, Zoon en Heilige Geest, de enige ware God die leeft en regeert in eeuwigheid. En ieder van u en van jullie, ook thuis met ons verbonden, spreken in zijn of haar hart, ook ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is door de Heilige Geest, geboren werd uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus werd gekruisigd, gestorven is en begraven, en neerdaalde in het rijk van de dood. Die opgevaren is naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij eens komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van al de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam na de dood en een eeuwig leven. Amen. Laten we nu samen danken en ook voorbeden doen. We willen voorbeden doen vanmiddag voor mevrouw Van Gelder, omdat ze haar heup gebroken heeft. Ze is inmiddels geopereerd, maar verblijft nog in het ziekenhuis. We willen graag voor haar bidden. Hemelse Vader, wat is dat een genade als ook uit onze mond en uit met ons hart u de lof wordt toegezongen. Want van nature zijn we niet aangelegd op het loven en prijzen van u. Dat herkennen we waarschijnlijk wel. Velen moesten vroeger niet zoveel van u weten, of het zei ons niks. Misschien zijn er nog wel die dat nog ervaren. Ja, die lofzang aan Vader, Zoon en Heilige Geest, die moet ik nog leren. Wat een genade is dat, als u door uw Heilige Geest ja, ons liefde voor u geeft, omdat we beseffen dat u ons eerst hebt lief gehad en dat u ook geduld met ons had. En zo heeft u nog geduld met iedereen, ook van deze gemeente, alle generaties, alle mensen, alle luisteraars. En u wil niet dat enige verloren gaan. Wat is dat een bemoedigende boodschap die we elkaar mogen voorraden. Hij wil ook u en jou hart hebben. Je mag er ook bij, de deur staat wijd open. Hij gaf zijn Zoon ook voor u en voor jou. Dank hem daarvoor. Vertrouw hem in zijn liefde en genade. Wilt u ook in deze gemeente alle activiteiten het komende winterseizoen zegenen? De clubs, de catechisaties, de bijbelkringen, de zondagse verkondiging. Uw woord is toch krachtig. En het verkondigde woord en het onderwezen woord, dat wilt u toch gebruiken om ons te brengen tot u. Hemelse Vader, wij bidden voor zendelingen die overal in de wereld het getuigenis van uw woord en van uw liefde door willen geven, die daar een roeping toe ervaren. Zoals Ronnie Heijboer met zijn vrouw, maar zo zijn er nog velen die over het rond van de aarde uw licht laten schijnen. Wilt u hen gebruiken door de Heilige Geest, bemoedigen in hun werk en ook hun werk zegenen. We bidden ook voor de bevolking van Japan, dat daar uw licht mag doorbreken. Denk ook aan de zendingswerkers daar, ook vanuit ons land. We bidden ook voor de christenen die vervolgd en verdrukt worden. We denken aan de christenen, onze broeders en zusters in China, in Afghanistan, in Pakistan, in India, waar ze achtergesteld zijn. Heren, waarin we de vijandschap zien tegen de volgelingen van u. Wilt u hen bemoedigen? Wilt u hen erbij zijn? Al die christenen met wie we ons verbonden voelen. Wij danken u voor de gigantische vrijheid die wij hier mogen hebben in het Westen. Maar we zijn ook beschaamd. Wij die hier alle vrijheid hebben, moeten de ene de andere kerk sluiten of verkopen. Wat een tragedie is dat. Heer, wilt u ook in onze tijd weer opwekking geven? Ook al is het maar in het klein, in dorpjes, in steden, evangelisatieposten. Dat mensen weer in aanraking mogen komen met u. Door ons. Door ons getuigenis, door onze levenswandel. Ook hier in Gorkum. Werk met uw Heilige Geest, Heer. Zegen al ons werk, ook het missionaire werk dat we mogen doen. Hemelse Vader, we bidden voor mevrouw van Gelder, die haar heup gebroken heeft. Wilt u haar nabij zijn? Geef haar herstel nu ze geopereerd is, dat ze weer thuis mag komen uit het ziekenhuis. Wees haar nabij, dat zij haar leven ook aan u mag toevertrouwen in haar omstandigheden. Wees in het bijzonder met de jongeren, voor wie het ook een ingewikkelde tijd is, waarin er zoveel op hen afkomt, dat zij ook trouw zullen blijven aan het kompas dat ze van hun ouders en in de kerk hebben meegekregen, dat ze daaraan vast zullen houden, dat het ook hun houvast en hun fundament wordt. In het bijzonder Jezus Christus en die voor ons allen gekruisigd. Hemelse Vader, hoor ze onze gebeden deze middag. Wees met de kerkenraad, met alles wat bij hun op tafel ligt. Geef hen wijsheid bij het nemen van beslissingen, bij het besturen van de gemeente. Wees met alle in de gemeente die uw zorg nodig hebben. En hoor onze gebeden uit genade. Om Jezus zo alleen. Amen. Tot slot, gemeente, zingen wij uit de nieuwe berijming. Psalm 91, vers 1 en 5. Heil hem wie God een plaats bereidt in zijn verheven woning. Hij overnacht in veiligheid bij een almachtig koning. Psalm 91, vers 1 en 5. Mensen voorbij ziet lopen en de deuren staan open en die stil gaan staan om te luisteren hoe mooi het hier binnen is. Ga alle heen in vrede. Draag met u mee de zegen van onze God die leeft en regeert in eeuwigheid. De Heere zegen u allen en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig in Christus Jezus. En de Heere verheffen zijn vriendelijk aangezicht over u en geven u vrede. Amen.